In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 8 december. We gaan natuurlijk terugblikken op de wedstrijd die Ajax speelde in de Champions League. Dat doen we vandaag met Sjoerd Mansour. Maar Sjoerd, ik wil even beginnen met wat historische feiten van deze 8 december.
Oh.
Het is de dag dat de KNVB is opgericht. Tenminste, de voorloper daarvan. Hè? De Nederlandse Atletiek en Voetbalbond door Pim Mulier. Is vandaag in 1889 gebeurd.
Hoera.
Ja,
wie zouden we zonder dat heugelijke feit anders van alles de schuld moeten geven?
Precies.
Ja.
Nou, dat denk ik ook, ja. Dus dat is bij deze. Het is trouwens ook de dag in 1984 dat de grootste score van de 20e eeuw wordt neergezet in Britse voetbal. Op Anfield speelt Stirling Albion tegen de amateurs van Selkirk. Dat is een eerste ronde in de Schotse beker. Het wordt 20-0, maar dan zeggen ze slechts 20-0, want bij rust stond het al 15-0. Mede door 7 doelpunten van Dave Thompson en de doelman van Selkirk kreeg de bal na afloop. De wedstrijdbal, zal die blij mee zijn geweest, hè?
Leuk, is dit een vaste rubriek vanaf nu?
Ja, gewoon even wat leuke feitjes van deze dag, dat we even weten welke dag we zitten.
Ja, top, leuk.
Het is ook de dag van Basten, die maakte toen 5 doelpunten in 1985 tegen Sparta. Dat kan je vast wel herinneren, denk ik, toch? Of niet?
Zeker.
Vanenburg raakt die bal niet goed. Van Basten, wat een mooie beweging. En hier is er dan weer een. En Sparta is knock-out. Van Noordwijk. En dan weer Vanenburg. Ja... Ongelooflijk wat die Marco van Basten in de kleine ruimte kan. Van Schip.
Nou, dus ging dat nog even door, hè? 5 doelpunten, je begrijpt het.
Ja, ik hoorde daar ook dus het stemgeluid van Evert ten Apel, hoor.
Ja, natuurlijk.
Die altijd zei, Marco.
Ja.
Dus niet Marco, maar Marco.
Ja. En het is trouwens ook de dag in 1996 dat de stekker uit Sport 7 wordt getrokken.
Ook nog?
Ja.
Nou, dat is wel een hele bijzondere dag, weet je.
Dat denk ik ook. Jongen. Verjaardag van Berry van Aarle. Sterfdag van Bertus de Harder.
Is Berry jarig?
Ja, Berry is jarig.
Ook nog. Nou, ik ben stom uitgeslagen dat allemaal op één dag past.
Ja, dat het allemaal past, hè. Ja. En de dag dat eigenlijk de geschiedenisboek ingaat. Voor het eerst de Nederlandse ploeg die 6 groepswedstrijden wist te winnen. Was het net zo enerverend als die eerste wedstrijd tegen Sporting?
Nee, dat niet. Want het ging natuurlijk nergens meer om. Althans, het ging bijna nergens meer om. Vooral om geld. En het was ook nog in een leeg stadion. Dus het was... minder spectaculair, maar dat maakte het niet minder knap. Het was, ik vond het toch wel heel indrukwekkend. Ondanks dat we, en dat hebben we hier al vaker benoemd, en de Ajax supporters worden er altijd woedend over, dat het een beetje een Europa League pool is, of was, hebben ze het natuurlijk echt fantastisch gedaan. En ook weer met een elftal dat op een paar posities alweer even net wat anders was. Ja, toch vrij overtuigend gewoon weer winnen.
Ja, dus, dat is waar.
Chapeau.
Ja, en dan is het ook nog zo natuurlijk dat het de eerste helft nog niet zo heel soepel ging. Zou ook Berghuis naar afloop.
De eerste helft waren we slordig, ikzelf ook. En dan kom je niet echt in dat ritme. De eerste helft hadden we ook moeite om de druk erop te krijgen. Ze hadden veel variatie in de opbouw en de tweede helft hadden we dat wat beter onder controle.
Ja, wat beter onder controle de tweede helft. Ze hadden dat hele Sporting onder controle, hè?
Nee, zeker. In de eerste helft was inderdaad wat rommelig wat hij zei. En na rust was Ajax echt volledig de baas. En kreeg ze natuurlijk wel die tegengoal die trouwens ook schitterend was.
Nou.
De tweede van die Portugezen. Maar het is echt heel erg knap dat je dat zo overtuigend kunt. Kijk, dat Ajax van dit Sporting wint tegen een elftal dat er ook al was natuurlijk. Qua tweede plaats. Dat is op zich nog tot daar aan toe. Maar de manier waarop is echt wel heel erg knap. En kijk maar naar het doelsaldo. Kijk maar naar die 18 punten uit 6 wedstrijden. Ja, dat is echt... Dat is echt ongekend, letterlijk en figuurlijk. En het is nu interessant wat er nu gaat uitrollen. Hè? Want we kunnen er zeker van zijn dat de 3 mogelijke tegenstanders die er nu uitkomen, dat niet Europa League niveau is.
Nee, dat is wel Champions League niveau. Wat kunnen ze nu krijgen?
Ja, er zijn er 3 vast, geloof ik. Paris Saint-Germain, Inter en Atletico.
En Atletico is natuurlijk ook doorgegaan op de laatste dag. Die hadden heel veel geluk.
Nou ja, dat zijn wel echt ploegen van een ander kaliber. Al is Ajax tegen geen enkele ploeg kansloos. En sterker nog, ik denk dat iedere tegenstander het heel vervelend vindt om tegen het Ajax te spelen.
Ja, ook al zijn het allemaal topploegen, maar niemand speelt graag tegen Ajax. Wat heeft Ten Hag trouwens nou dan tactisch omgezet die tweede helft dat het ineens ging lopen? Had hij wat anders gedaan?
Ze hadden er in de druk zetten, hadden ze er meer grip op. Berghuis speelde in de voorrust ook in een veel grotere ruimte. Het oogde allemaal wat compacter, ook op het middenveld. Dus daarin zal hij wat accent hebben verlegd. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest een stuk tikken. Dus dan in de tweede helft ontgaat je ontgaan je dat soort details vaak. Het ging namelijk ook over Overmars, dat was een heel ander onderwerp. Maar het was een feit dat het veel compacter en veel hechter stond. Het was veel meer ze opereerden veel meer als een blok, waardoor Sporting er eigenlijk niet meer tussendoor kon voetballen. En dat hadden ze veel beter op orde dan in de eerste helft.
Ja.
Ook zei Ten Hag daar zelf over dat de accenten die hij verlegd had, dat ook een beetje te ingewikkeld was voor de gemiddelde televisiekijker, hoorde ik hem zeggen.
Ja, met een magneetbordje stond hij nog langs de lijn om het allemaal uit te leggen. Je noemt Overmars. Daarmee was toch wel eigenlijk het enige foutje van Ajax tot op heden dit seizoen ongeveer naar buiten gekomen. Iets te vroeg gelanceerd dat hij bleef, hè?
Ja, het was niet zo dat ze hem al gelanceerd hadden. Dat dacht ik in eerste instantie ook. Dat was niet zo. Het is eigenlijk gewoon gelekt.
Oh.
Ja, een appgroep of zo is het in de openbaarheid gekomen. Ik weet de exacte lijnen ook niet, maar het was in ieder geval niet zo dat Ajax media het per ongeluk hadden geplaatst, zoals dat in eerste instantie een beetje klonk. Het was echt gewoon gelekt. Dat filmpje was al af. Dat is gewoon gedeeld door wat Ajax-medewerkers onderling. En uiteindelijk is dat eigenlijk naar buiten gekomen op het te vroeg. Maar van de andere kant, weet je, het was eigenlijk ook wel weer, als het dan toch moet lekken, was het natuurlijk perfect getimed.
Nou, het was heel goed getimed, ja.
Ja, dus dat maakt, daar lagen ze natuurlijk ook totaal niet wakker van. Kijk, Ten Hag heeft, ik geloof vrijdag of donderdag, gaf hij aan toch wel redelijk duidelijk van dat hij eigenlijk wel kijkt naar het buitenland en naar de opties en dat hij daar wel klaar voor is. Ja, dan is het een paar dagen later en ook eigenlijk op de drempel van een perfecte groepsfase in de Champions League is het wel heel lekker als je kunt zeggen dat je technisch directeur, toch een van de gezichten van het succes ook wel, dat je die langer kunt laten blijven.
Ja, ik vraag me af, werkt dat bij voetballers werkt het zo? We geven je een contractverlenging, je krijgt meer salaris en het jaar later ben je dan weg. Werkt dat bij een technisch directeur ook zo? Dat je een contractverlenging geeft tot 2026, maar dat je dan over een jaar weg bent?
Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd sterk. En Overmars is ook helemaal niet zo'n type, weet je wel. Kijk, hij zit er al vanaf 2012, hè? Dat is echt wel heel bijzonder. Als je kijkt naar technische directeuren in Nederland, maar ook in het buitenland, maar beperkt even tot Nederland, dan zie je eigenlijk dat daar enorm verloop in is. Bij AZ hebben ze hem al redelijk lang, Huiberts, ik geloof sinds 2016. John de Jong zit er inmiddels een paar jaartjes, maar met name, en ook bij Ajax in het verleden, wisselde die positie voortdurend. En ja, dan is het echt heel speciaal als je een technisch directeur hebt die er al bijna 10 jaar zit en die nog eens 5 jaar gaat blijven. Dan kun je er wel van spreken dat je heel lang, heel consistent beleid kunt gaan voeren. En hij heeft het de eerste 5 jaar natuurlijk heel moeilijk gehad, omdat het een enorme rommel was bij Ajax en de naweeën van die revolutie en dat technisch hart dat functioneerde voor geen meter. Ze hadden ook eigenlijk nog niet het beleid dat ze durfden te investeren. Maar eigenlijk zo van rond 2017, 2018 hebben ze het natuurlijk omgegooid. Mede dankzij Overmars. Hij is ook natuurlijk een belangrijk onderdeel in geweest. Maar en toen is eigenlijk een beetje de tweede fase van zijn Ajax-loopbaan, zeg maar, heel succesvol geweest. Steeds wel in combinatie ook met goede trainers die hij ook nadrukkelijk aanstelde. Hè? Peter Bos. En daarna met een tussenperiode kwam Ten Hag. Maar die kwamen ook wel echt uit de hoed van Overmars. Ja, en nu komt eigenlijk fase 3, hè? Want als Ten Hag weggaat, dan komt hij zeg maar voor het blok te staan van toch weer een hele cruciale beslissing. Wie wordt dan de trainer?
Ja, en hij tekent voor langere tijd bij. Ik kan me ook voorstellen, bedoel, dat de topclubs uit Europa ook achter hem aan zitten. Want een technisch directeur die zoveel geld voor je verdient, is natuurlijk ook wel lekker, toch? En die zo'n aankoopbeleid heeft.
Ja, dat klopt. Maar kijk, ten eerste kan hij bij Ajax natuurlijk in een heel gedegen organisatie werken. Overmars is ook wel iemand, die moet ook functioneren in een bepaald geheel. Hè? Het is geen visionair die een hele club naar zijn hand zet en met een soort fenomenale management skills daar al die afdelingen aanstuurt en de jeugdopleiding. Zo'n type is het niet. Hè? Het is een handige, boerenslimme onderhandelaar. En dat bedoel ik zeker niet bardinerend, want dat is cruciaal om zo iemand te hebben op die positie. En binnen die organisatie past die rol perfect. Hij heeft, ze hebben een goede jeugdopleiding. Hij heeft rugdekking vanuit de directie. Daar zitten slimme mensen. Niet alleen van de SAR, maar ook Menno Gele. Dat past gewoon goed. En ik denk dat Overmars ook wel slim genoeg is en intelligent genoeg is om te snappen dat hij deze rol niet zo 1, 2, 3 even bij Manchester United zo op die manier kan ingaan vullen. Daar komt echt wel nog wel heel veel meer bij kijken. Dus hij kan bij Ajax perfect werken op deze manier. Bovendien is het van nature natuurlijk ook geen avonturier. Hij heeft al spelen natuurlijk bij Barcelona en Arsenal gespeeld en zo. Maar het blijft natuurlijk toch een jongen van de Veluwe. Die vindt het allemaal wel prima op deze manier. En hij geeft hem eens ongelijk. Dan ga je naar Newcastle United. Ben je afhankelijk van een stel grillige eigenaren die als je twee keer verliest opeens de hele bende weer buiten zetten. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij daar geen zin in heeft.
Bovendien kan je bij Newcastle United niet met een kopje koffie voor de camera verschijnen. Dat mag niet, hè, denk ik.
Niet met een kartonnen bekertje, nee.
Bij de Gouden Kelk is dat eerder, dan mag het alleen nog ongeveer, hè? Anders kan het niet.
Ja, precies. Goed, dat zou er ook helemaal niet bij Overmars passen. En ik vond trouwens een heel grappig filmpje, hoor, dat hij aan die bar zat in dat bruine café. Ja. En die telefoon die iedere keer afging. Ik denk dat je dat ook niet moet overdrijven, hoor. Ik snap wel dat een beetje het beeld was, ook in het geruchtencircuit, alsof de hele wereld achter Overmars aan zat. Ik denk dat dat ook wel meevalt. Ja, hij past gewoon prima zo bij Ajax. En nou, het is voor de club alleen maar goed nieuws dat hij langer blijft, lijkt me.
Ja, nou, ik snap ook wel dat ze bij Ajax snel gehandeld hebben. Want het was natuurlijk ook de dag dat Henk van Stee zei, ik stap op bij Sparta. En dat Sparta ook zei, we stoppen met jou. Dus ja, daar zocht ze ook een technisch directeur. Dus dat heeft waarschijnlijk de zaken waarschijnlijk bespoedigd. Ja. Heeft het je verrast dat het bij Sparta zo snel en zo hard is gegaan?
Nou, niet echt, want ik sprak collega Dennis van Bergen daar een tijd geleden al een keer over. En die schetste, die is daar heel goed op de hoogte van hoe dat allemaal gaat daar. Dus die had dat al een keer geschetst. Dus ik wist wel een beetje hoe de hazen liepen. En Hugo is natuurlijk ook goed op de hoogte. In dat opzicht verbaast het me niet. Het is echt wel een klassieke twist, hè? Een klassieke strijd tussen, zeg maar, de man die op de centen moet passen en de man die sportief vooruit wil. En juist bij een club van het formaat Sparta is dat echt wel een heel dun lijntje vaak. En het is ook niet onlogisch dat dat botst. Kijk, La Ros is de man die ervoor moet zorgen dat Sparta binnen de lijntjes blijft kleuren. En Henk van Stee die denkt van ja, stilstaand water is levensgevaarlijk, we moeten vooruit. En dat is altijd een dilemma bij clubs van dat soort formaat. Maar daar hebben we het volgens mij in de vorige podcast ook al over gehad.
Ja, maar goed, nu zit er wel een ding in. Dat wat gaat er dan gebeuren? Want gaat Henk Vrezer zeggen, mijn vriend Henk van Stee en ik, wij zijn 2-4 handen op 1 buik, ik ga ook weg. Wie moet er bij Sparta überhaupt gaan opvullen? En het is ook niet zo dat Sparta er heel florissant voor staat in de competitie. Dus dit soort onrust zijpelt natuurlijk door naar een selectie.
Ja, nou ja, dat laatste weet ik niet echt. Het hangt natuurlijk vanaf of Vrezer weggaat. Ik denk altijd dat je niet moet overschatten dat als het in de top onrustig is, dat die spelers daar nou heel veel last van hebben. Er zijn ook heel veel spelers, de meeste zelfs, ja, die daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Of die er helemaal niets van aantrekken. Maar wel natuurlijk als Vrezer weggaat, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Ja, dat vind ik moeilijk. Ik denk dat hij twijfelt. Maar ja, ik kan me van de andere kant ook niet voorstellen dat hij het schip zomaar verlaat. Want hij heeft natuurlijk als trainer ook wel gewoon verantwoordelijkheid.
Ja, kan je als trainer je verantwoordelijkheid leggen bij je technisch directeur? Of heb je gewoon de baan als trainer en moet je daar dan uiteindelijk tevoren? Ik vraag me een beetje af hoe dat dan zit, hoe dat werkt. Weet je, is vriendschap in voetbal zo belangrijk dat je basis is?
Nou, het ligt natuurlijk heel erg aan de situatie. Dat kun je niet altijd zo één op één zeggen. Maar ja, trainers die, net als dat trainers van het een op het andere moment eruit kunnen vliegen, kan dat met technisch directeur ook gebeuren. En dat één en één... Je hoeft elkaar niet altijd te volgen. Kijk, als Henk Vrezen voelt dat hij met die spelers nog heel goed kan werken. En dat dat gewoon goed gaat. En dat daar een zekere vooruitgang in geboekt zou kunnen gaan worden in de komende maanden. Ja, dan zou ik, als ik hem was, gewoon trainer blijven. Ja, hij hoeft af en toe niet solidair te zijn aan Henk van Stee per se. Dat zie ik niet zo.
Trouwens, bij PSV is ook wat meer duidelijkheid gekomen over Roger Schmid, hè, die dan bij PSV blijft. En uit zijn omgeving heeft Schmid duidelijk laten weten, ik wil bij PSV dan misschien wel blijven, maar dan moeten we wel kunnen investeren. Grotere talenten aantrekken die zich in grotere competities hebben bewezen. En er moet financieel perspectief zijn om dit realiseerbaar te maken. Het is een bescheiden eisenpakket dat Roger Schmid heeft.
Ja. Ja, en toch, kijk, ik snap het ook wel. Kijk, PSV is natuurlijk wel ook op het punt gekomen dat het een kwestie is van aanhaken of afhaken. En dat zal niet alleen Schmid zo zien. Dat zullen ze, hoop ik, in de laag hoger, zeg maar, in die directie ook wel erkennen. Er is ook investeerdersgeld voor beschikbaar gekomen om dat in de komende jaren te gaan realiseren. PSV, voor PSV wordt het gewoon cruciaal om aan te blijven haken in de kansen voor de Champions League. Nou, de coëfficiënte Polonaise zou daar natuurlijk bij kunnen helpen, want dan kun je ook eventueel tweede worden. Maar het is echt afhaken of aanhaken voor PSV. En dan met name ten opzichte van Ajax. Als je niet af en toe de Champions League haalt en perspectief daarop hebt, ja, dan kan het echt in een jaar of 5-6 kan het echt gedaan zijn met de positie die PSV heeft opgebouwd in de afgelopen, nou het zal zijn, 20-30 jaar het Nederlands voetbal. Dus ik snap wel dat Smit dat ook zo ziet en dat de clubleiding dat ook zo bekijkt. Je moet toch het lef hebben om door te investeren, want anders dan haak je af bij het geweld van Ajax.
Ja, maar dan moet je scoutingsnetwerk dus nog beter worden om de juiste spelers te kunnen aantrekken en vooral de grote talenten binnen te halen voor PSV.
Ja, dat heeft met scouting te maken, maar dat heeft ook wel gewoon met geld, ordinair geld te maken. Dat heb je bij Ajax ook gezien. Op het moment dat de salarishuishouding omhoog gaat, dan heb je gewoon significant meer kans op succes. En dat is ook wel eens bewezen. Het boek Soccernomics van Simon Kuiper onder andere, die hebben zo'n geweldig boek. Is al inmiddels al wel, denk ik, 15 jaar oud. Maar daar is ook al ooit feilloos uitgelegd dat niet zozeer het geld dat je uitgeeft in transfers bepalend is voor je succes, maar je salarissen. En dat is voor PSV niet anders. Dus natuurlijk is het scouten. Je moet de goede spelers halen. Dat spreekt voor zich. Cruciaal zelfs. En je kunt je als PSV zeker niet zoveel misstappen voorloven. Ajax kan het een stuk makkelijker. Die hebben natuurlijk ook een aantal jongens gehaald die er helemaal niks van bakten. Maar over de hele linie gaat het ook gewoon om investeren. Om geld durven investeren in je selectie.
Nou, dan moeten ze hopen dat ze nog een keer een hypotheek op het stadion kunnen leggen. Of iets wat om het stadion ligt, wat ze nog kunnen verkopen. Dat kan misschien wel schelen natuurlijk, hè, om nog iets meer geld binnen te halen.
Ja, maar ze hebben wel een groep investeerders natuurlijk vorig jaar bereid gevonden om mee te gaan in dit plan. Nou ja, en Smit die doet daar nu een beroep op. Die zegt van ja, ik wil wel door, maar dan moet het wel met de ambities stroken die ik zelf heb.
En ze hebben in Van der Wallen natuurlijk wel een commissaris die met brand loyalty al genoeg heeft verdiend. En ook zijn zakenrelaties eromheen verzameld om er wat van te maken zakelijk bij PSV.
Die heeft wat al wat geld in zijn binnenzak.
Wat hè? Iets.
Ja, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Hey, trouwens, even één ding. Kunnen we nog heel even terug naar Ajax?
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik moet toch nog even kwijt. De desolaatheid en de treurigheid van zo'n leeg stadion, zeker in de winter. Ik weet dat we het vaak hebben gezegd en het is... We vallen een beetje in herhaling misschien, maar ik vond het weer zo overweldigend treurig. Die arena, dat voorplein met die wind en dat donker en niemand is er als je dat hoofdgebouw ook binnenkomt. Dat is ook zoiets. Ik heb er nog een stukje over gemaakt in de krant, maar het schiet me nu ook te binnen. Want als je dus dat hoofdgebouw binnenkwam in die eerste lockdown, dan stonden daar altijd van die hele, hele vriendelijke, vrolijke meisjes boven aan de roltrap. Bij alle clubs in Nederland heb je gewoon stewards. Hè? Dat zijn over het algemeen oude mannen van een jaar of 60. Maar bij Ajax had je een soort fotomodellen in stewardessenpakjes. En die stonden dan extreem aardsvriendelijk jou welkom te heten. Dus dan kwam je in een soort spookhuis binnen. Er was helemaal geen publiek. Maar dan stonden overal bij iedere roltrap. En bij Ajax moet je richting de perstribune moet je 6 roltrappen op. En bij al die roltrappen stonden dan 2 meisjes. Goedenavond meneer. Leuk dat u er bent. En een prettige wedstrijd. En dat zorgde toch voor enig plezier als je dan naar Ajax ging. Maar die zijn dus weg, die vrouwen.
Nee.
Ja. Die hebben ze wegbezuinigd, denk ik.
En nu staat er een man van 60 met een stewardjasje aan die zegt doorlopen.
Nu kom je dus inderdaad in een soort desolaat leeg gebouw. Echt een spookhuisgevoel. Je gaat een roltrap op in een verlaten winkelcentrum. Zo voelt het. Dat is echt heel treurig. Ja. Die meiden, die maakten er tenminste nog wat van. Dus ik zou langs deze weg Edwin van der Sar oproepen om een deel van het Champions League geld te investeren in de gastdames. Al is het maar voor de Nederlandse pers.
Ja, want het is ook wel leuk dat jullie op elke roltrap nog iemand zien natuurlijk. Hè? Maar bedoel, er komt dan voor 30, 40 journalisten, moet in ieder geval nog wat te zien zijn.
Ja, maar niet alleen om te zien. Je moet het niet ordinair maken. Weet je. En
die snap ik, maar dat je mensen ziet in het stadion, dat je nog wat ziet.
Ook dat, ja. Is ook belangrijk.
Overigens, we hebben daar minder last van natuurlijk thuis. Want wij hebben gewoon stadiongeluid eronder zitten. Dus voor ons lijkt het alsof dat hele stadion vol zit.
Ja, dat is waar. Dat vergeet ik altijd als ik in het stadion zit. Dat jullie dat natuurlijk, of tenminste jullie, dat je dat voor de tv natuurlijk met geluid hebt. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet vreselijk.
Twee dingen moeten we nog behandelen. Eén is de corona-uitbraak bij Spurs. 7 spelers en 2 leden van de staf. In Arnhem zitten ze handen wrijvend voor de buis, hopend dat ze de volgende ronde gaan halen van de Conference League. Want ja, zoveel mensen ziek, dat beloven wat natuurlijk, hè?
Nou ja, dat zal ongetwijfeld een voordeel zijn. Maar van de andere kant, de Spurs een dusdanig brede selectie met hele goede spelers. Dat, ja, ik zou me nog niet rijk rekenen.
Nee, ze moeten dan naast het rennen, moeten ze bij Spurs. En ze, bij Vitesse krijgen ze thuis Moura. En het laatste wat ik nog even wilde, we hebben vorige week natuurlijk gehad over...
Haalt hij de kerst?
Sjors Ulté. Maar nu heeft de eigenaar van Fortuna Sittard gezegd... Sjors Ulté hoeft zich geen zorgen te maken over zijn baan.
Dat is toch fijn om te horen?
Tuurlijk, want wij weten allemaal... als iemand van de directie van de club zegt... dat de trainer zich geen zorgen hoeft te maken...
Nee, dan kan hij rustig achteroverleunen en kan hij tot in de lengte de jaren trainen blijven.
Ja, precies. Ja. Hij gaat zijn overmarscontract krijgen, denk ik, bij Fortuna Sittard, of niet?
Ja, precies. Ja, god, die mechanismen, ja, we lopen al zo lang mee. Ja, dat hebben we allemaal wel vaker gezien. Ja, volgens mij hadden we in de vorige podcast hadden we voorspeld dat hij de winterstop net zou halen.
Ja.
Maar ze moeten volgens mij nog een cruciale wedstrijd, hè, nu.
Dit weekend in de Eredivisie heb je PEC Zwolle tegen Fortuna, zaterdagavond.
Ja, precies, die bedoelde ik, ja, PEC Zwolle. Ja, die is natuurlijk bepalend. Als hij die niet wint, dan haalt hij de kerst niet. En als hij hem wel wint, zo opportunistisch werkt het, dan haalt hij de kerst wel. En dan gaan ze in de winterstop nog eens rustig kijken.
Ja, want de timing van de eigenaar komt natuurlijk ook op het juiste moment, hè. Zo'n paar dagen voor zo'n cruciale wedstrijd.
Tuurlijk.
Goed, we gaan het afwachten. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan gaan we ook uitgebreid vooruitblikken op de andere Nederlandse teams die gaan spelen in de Europa League. Sjoerd, dank voor nu. En pak vooral geen kou, hè, in dat koude stadion daaromheen. Hè, wat er allemaal gebeurt.
Ja, ik ben even binnen gaan zitten, speciaal voor deze podcast.
Heel goed, tot later.
Yo.
Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.